Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 37 zingen wij het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. Maar durft men stout des Heren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. We noemden nu Psalm 37 en daarvan het 19e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 50ste hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Genesis 50, de versen 1 tot en met 14, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, van de verwerping der dwalingen en daarvan de paragrafen 6 en 7, waarna wij zingen uit Psalm 29, het 6e vers, loof de Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. En wat er verder volgt.
Die leren dat in de ware bekering des mensen geen nieuwe hoedanigheden, krachten of gaven in de wil door God kunnen ingestort worden. En dat over zulks het geloof, waardoor wij eerst bekeerd worden en waarvan wij gelovigen genoemd worden, niet is een hoedanigheid of gave van God ingestort, maar alleen een daad des mensen. En dat het niet anders kan gezegd worden een gave te zijn dan ten aanzien van de macht om daartoe te komen. Want daarmede wederspreken zij de Heilige Schrift, die getuigt dat God nieuwe hoedanigheden des geloofs, der gehoorzaamheid en van het gevoel zijn liefde in onze harten uitstort. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Jeremia 31, vers 33. En ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Jesaja 44, vers 3. En de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Romeinen 5, vers 5. Zulk strijdt ook tegen het gedurig gebruik der kerken Gods, dewelke bij de profeet aldus bidt: bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Jeremia 31, vers 18. Die leren dat de genade waardoor wij tot God bekeerd worden niet anders is dan een zachte aanrading, of gelijk anderen dit verklaren, dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering des mensen en die het best overeenkomt met de natuur des mensen, welke door aanrading geschiet, en dat er niets is waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om den natuurlijke mens geestelijk te maken. Ja, dat God niet anders de toestemming van de wil voortbrengt dan door deze wijze van aanrading. En dat de kracht der goddelijke werking, waardoor zij de werking des Satans te boven gaat, hierin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Want dit is gans pelagiaans en strijdig tegen de gehele Heilige Schrift, dewelke behalve deze nog een andere en veel krachtiger en goddelijke manier van werking des Heilige Geestes in de bekering des mensen erkent. Gelijk bij Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Ezechiël 36, vers 26. We lezen u Genesis 50 vanaf vers 1 tot en met 14. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld. Want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: zie, ik sterf in mijn graf dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide: trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven. En met hem togen op alle Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijns vaders, alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen. En met hem togen op zo wagens als ruiters, en het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde der Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners des lands, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abel Mizraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem zo gelijk als hij hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, dewelke Abraham met een akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron, den Hetiet, tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en allen die met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze 19e Bijbellezing over de geschiedenis van Jozef zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 50, waarvan we nu alleen de versen 10 tot en met 12 aan u lezen. Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen dat aan gene zijde der Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners des lands, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaars. Daarom noemde men haar naam Abel Misraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze 14 verzen Jozefs afscheid van Jacob. Letten wij op 3 gedachten. In de eerste plaats letten wij op Jozefs zorg voor Jacobs lichaam. In de tweede plaats letten wij op Jozefs respect voor Jacobs wilsbeschikking. En in de derde plaats letten wij op Jozefs regeling van Jacobs rouwplechtigheid. Dus onze tekstwoorden vanavond gaan over het thema Jozefs afscheid van Jacob. Een drietal gedachten komen wij tegen in dit hoofdstuk. In de eerste plaats Jozefs zorg voor Jacobs lichaam, de versen 1 tot en met 3. Onze tweede gedachte, Jozefs respect voor Jacobs wilsbeschikking, de versen 4 tot en met 9. En onze derde gedachte, Jozefs regeling van Jacobs rouwplechtigheid, de versen 10 tot en met 14. Gemeente, in de laatste Bijbellezing over deze geschiedenis van Jozef hebben wij stilgestaan bij de zegen die Jozef mocht ontvangen. We hebben gezien dat Jacob met allerlei dichterlijke woorden en beelden mocht tekenen hoe de Heere Jozef en zijn kroost zou zegenen. Het hoofdstuk eindigt met het sterven van Jacob. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. We willen dat vanavond maar laten rusten, omdat wij de geschiedenis van Jozef immers volgen. Wat we wel kunnen zeggen, dat is dat het sterven van Jacob een gelovig sterven is geweest. En dat voor hem sterven erven mocht zijn. Jacob is er niet minder van geworden. Al heeft hij dan in zijn familiekring en op deze aarde een grote lege plaats achtergelaten. Dat zullen we ook juist zien in dit eerste gedeelte van het 50ste hoofdstuk. Er staat in het eerste vers: toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht. Ontroerend, jongens en meisjes, zijn vader Jacob is zojuist gestorven. Er is in hem geen leven meer. Zijn ziel is uit zijn lichaam gegaan naar de Heere die hem gemaakt heeft. En dan overvalt Jozef een diepe droefheid. Wat heeft hij zich aan zijn oude vader verbonden geweten? Wat heeft zijn vader hem lief gehad? We hebben het gehoord in de achterliggende maanden, toen we stilstonden bij de geschiedenis van Jozef. Jacob heeft hem voorgetrokken soms, dat was niet goed. Maar de band die er was tussen Jacob en Jozef, dat was de band van de vreze des Heren. En dat geeft een dubbele band. Dat geeft voor Jozef dan ook een dubbel verdriet. Wat is het groot, gemeente, als er bij het sterven sprake mag zijn van verdriet. Als je merkt dat degene die ons ontvallen is een plaats mocht hebben bij de kinderen, bij de man, bij de vrouw, in het gezin. We leven in een liefdeloze tijd, waarin de liefde soms zo ver te zoeken is. En wat mag deze geschiedenis ons daarin wel tot voorbeeld zijn? Jongens en meisjes, hoe is de band met je ouders? Ouders, hoe is de band met onze kinderen? Jongens en meisjes, straks komt er ook een ogenblik dat je, ik weet niet of je vader een sterfbed zal krijgen, maar dat je bij het sterfbed van je vader zult staan, van je moeder zult staan. Of kan ook andersom, dat onze kinderen ons voorgaan, dat wij zullen staan bij het sterven van onze kinderen. En is het dan wel? Wat is het goed om ons deze dingen af te vragen? Hoe zal ons sterven straks zijn? Niet alleen ten opzichte van de Here, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar ook ten opzichte van onze nabestaanden. Hier is groot verdriet. Jozef valt op zijn vaders aangezicht. Hij heeft ook dit lichaam, waar nu de ziel niet meer in is, hij heeft ook dit lichaam lief gehad. En het valt hem zwaar. Er staat, hij weende over hem. Jozef heeft iets gedaan en dat staat hier niet beschreven. Maar ik weet zeker dat dat wel gebeurd is. Want dat had de Heere aan Jacob beloofd. In Genesis 46 vers 5. Toen Jacob naar Egypte ging, toen heeft de Heere beloofd, Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. En dat betekent, Jozef zal, als u gestorven bent, u de ogen dichtdrukken. Soms als iemand gestorven is, dan staan de ogen nog open. Of de ogen staan nog op een kier. En degene die gestorven is, die kan dan de ogen niet meer sluiten. Dat moeten dan doen degenen die achtergebleven zijn. En de Heere had beloofd, dat zal Jozef doen. En ik geloof vast en zeker dat de Heere die belofte waargemaakt heeft. En hier zien wij dat hij dat wenende heeft gedaan. We zouden zeggen, maar Jozef mag toch verblijd zijn. Zijn vader is toch naar de hemel toe. Ja, geen twijfel mogelijk. Met Jacob is het wel, maar dat wil niet zeggen dat er geen droefheid mag zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen lege plaats op deze aarde gekomen is, want op deze aarde is een bidder minder, op deze aarde is een kind des Heren minder en daar mag zeker droefheid over zijn. Dat is er in het hart van Jozef. En er staat, hij kuste hem. Dat is wat, want Jacob is inmiddels gestorven. Waarom doet Jozef dat? Waarom kust hij de gestorven lippen van zijn vader? Matthew Henry zegt daar iets heel ontroerends van. Matthew Henry schrijft, ongetwijfeld zeer bewogen zijnde door hetgeen hij met zijn stervende lippen tot hen gesproken heeft. Die lippen van Jacob, die zijn nog niet koud. Ze zijn net gesloten, maar hij heeft in het vorige hoofdstuk zoveel nog gezegd. Hij heeft zoveel profetieën uitgesproken over zijn kinderen. Vervloekingen. Ja, Jacob was eerlijk, maar ook zegeningen. En die zegeningen die zijn voor Jozef zoveel waard, dat hij de lippen van zijn vader kust. Het is voor Jozef alsof Jacob nog spreekt nadat hij gestorven is. Hij zal die woorden nooit meer vergeten, maar met zich dragen in zijn hart. En gemeente, dat is de beste nagedachtenis aan een overledene. De beste nagedachtenis is dat wij de woorden die vader sprak, dat wij de raad die moeder gaf, nooit meer zullen vergeten. Denkt u daar nog wel eens aan terug? Wat zou vader nou gezegd hebben in die situatie? Wat zou moeder ervan gevonden hebben als ze er nog was? Wat, zeker als je een godvrezende vader gehad mag hebben, als je een godvrezende moeder gehad mag hebben. Of zijn we het vergeten? Wat is het aangrijpend soms als je jonge mensen ontmoet waarvan je weet dat ze een godvrezende vader, godvrezende moeder gehad hebben, dat ze er nog maar zo weinig van weten. Of je ontmoet soms kleinkinderen van een predikant in onze gemeente. Dan zeg je, je kent toch de preken wel van je opa? Ik heb ze eigenlijk nog nooit gelezen, dominee. Wat is dat erg? Als wij zo ons voorgeslacht na één generatie alweer vergeten zijn. Hij kuste hem. Hij kuste die lippen. Die woorden, die waren voor Jozef zoveel waard. Het waren woorden door de Heere via Jacob gesproken. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. Balsemen, jongens en meisjes, dat betekent mummificeren. Dat deden de Egyptenaars. Als mensen gestorven waren, zeker als het aanzienlijke mensen waren, dan werd het lichaam, daar werd een mummie van gemaakt. En wat betekent dat precies? Wel, dat betekent veelal werden dan de organen in het lichaam werden eruit genomen. En de hersenen die werden uit het hoofd genomen. Die organen die werden door de Egyptenaars in een kistje gedaan. En dat kistje dat werd in de Nijl geworpen. En die holtes die er gekomen waren, die werden opgevuld met allerlei bederfwerende specerijen. En waarom deden die Egyptenaars dat? Dat was uit bijgeloof. Want zij dachten, als het lichaam intact blijft, dan blijft de ziel bij het lichaam. En als het lichaam vervalt, als het lichaam vergaat, dan gaat de ziel ook weg. Dus zij deden er van alles aan om dat lichaam goed te houden. En ze konden dat zo goed en zo nauwkeurig, dat bij de mummies zelfs de gelaatstrekken nog zichtbaar bleven. En dat proces daarvan vraagt Jozef of ze dat ook bij zijn vader willen doen. En dan zie ik een paar mensen met vragende ogen kijken vanavond. En die zeggen, dominee, hoe kan Jozef daar nou aan meedoen? Want dat is toch puur heidens wat hier gebeurt. Dat geloven wij toch niet? Dat de ziel bij het lichaam blijft. Ook al zou het lichaam intact blijven. Nee, dat geloven wij niet. Dat heeft Jozef ook niet geloofd. Jozef heeft het ook niet om die reden laten doen. Wat was dan de reden? Wel, hij had aan zijn vader beloofd dat zijn lichaam in het beloofde land Kanaan begraven zou worden. En jongens en meisjes, in het oosten, daar blijft een lichaam maar heel kort goed. De begrafenis die vindt heel vaak nog plaats, niet na een week zoals bij ons, maar op dezelfde dag. Of de volgende dag, Maar langer wordt het meestal niet uitgesteld, dat kan niet. Want als het langer uitgesteld wordt, dan ga je het lichaam ruiken. En u moet dat lichaam van Jacob, dat moet nog een hele reis maken. En dat zal nog weken duren. Dat kan niet goed blijven. En dat is de reden waarom Jozef deze opdracht geeft om het lichaam van zijn vader te behandelen. Dat betekent niet dat dat voor ons allemaal ook een gebruik moet worden, want je komt het maar 2 keer tegen in de Bijbel. 2 bijzondere omstandigheden. Dat is bij Jacob en dat is later bij Jozef, van wie ook het lichaam nog een verre reis moest maken. Als onze doden sterven, dan doen wij dit niet. Hooguit dat het gebeurt bij iemand die in het buitenland overleden is en die bijvoorbeeld in Nederland begraven moet worden en ook, zoals hier Jacob, na het sterven nog een verre reis moet doen. Dan is het niet uit bijgeloof, maar dan is het uit bijzondere zorg voor dat lichaam. En dan zegt Matthew Henry daarvan, moet je eens kijken hoe nietig en armzalig dat ons lichaam is. Als de ziel ons lichaam heeft verlaten, dan moet er heel veel kunst en moeite en zorg aan besteed worden, zal het in weinig tijd tot bederf niet overgaan. Het is wat wij lijken soms zo sterk, en ons lichaam dat lijkt soms misschien onvergankelijk. Als de geest eruit is, gemeente, als wij gestorven zijn, dan is het lichaam in een hele korte tijd in verval. Zult u daar rekening mee houden? Ons lichaam, dat is niet blijvend. Althans niet zoals het nu is. Wat besteden mensen vaak zorg aan hun lichaam om jong te blijven, om sterk te blijven en... Ik zeg niet dat het niet goed is om goed voor het lichaam te zorgen. Maar bedenk dat ons aller lichaam straks tot stof zal wederkeren. Dat heeft de Heere gezegd, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Dat mag ons wel verootmoedigen. Daar mogen we wel eens aan denken. Jonge mensen, als je je voor de spiegel opstaat te maken bijvoorbeeld... Bedenk dan, het lichaam is vergankelijk. En weet je wat dan veel beter is? Niet om je lichaam hier op te poetsen, maar om te mogen weten dat je lichaam van een ander is. De ouderling haalde het zojuist aan in het gebed in de consistorie, dat de Heer Jezus zijn kinderen gekocht heeft naar ziel en lichaam, beide. En dat hij voor het lichaam van zijn kinderen zorgt, ook tussen hun sterven en de begrafenis. Ja, ook tussen de begrafenis en de jongste dag. Dat er van dat lichaam niets verloren zal gaan. Als je nou echt om je lichaam geeft, dan is het belangrijk dat je mag weten, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Dat proces waar Jozef om gevraagd heeft, dat heeft lang geduurd. Er staat hier dat dat 40 dagen duurde. Dat is een heel tijdrovend proces geweest. Die zalven waarmee dat lichaam gezalfd werd, die moesten door dat hele lichaam heen trekken. En in die periode van 40 dagen werd er door de familie rouw bedreven. En niet alleen de familie heeft rouw bedreven, maar ook de Egyptenaars hebben rouw bedreven. 17 jaar heeft Jacob onder hen gewoond. En in die 17 jaar heeft deze oude grijsaard blijkbaar ook een grote plaats in Egypteland in mogen nemen. Ja, zelfs zo staat er dat de Egyptenaars hem beweenden 70 dagen. Waarschijnlijk gaat het daarover het totaal, dus je hebt 40 dagen van de zalving. En daar komen dan nog eens 30 dagen daarna bovenop. 70 dagen rouw. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Weet je, jongens en meisjes, wanneer er 70 dagen rouw gehouden werd? Ja, 72 dagen, 2 dagen meer. Als er een farao gestorven was. Als er een koning gestorven was. Moet je eens even over nadenken wat hier gebeurt. Hier sterft een schaapherder. Uit Kanaan afkomstig. En die schaapherders die waren in de ogen van de Egyptenaars een gruwel. Maar deze schaapherder die heeft zo'n grote plaats gekregen. Dat hij behandeld wordt als een koning. Dat hij behandeld wordt als was hij een farao. Dat is heel bijzonder. En waarom zou dat zo gebeurd zijn? Ik kom daar straks nog wel even op terug. Omdat de Heere wil dat deze Jacob en deze geschiedenis niet vergeten zal worden. Gemeente, wat heeft deze man een indruk achtergelaten in zijn omgeving in die 17 jaar? Wat zijn er onvergetelijke ontmoetingen geweest, blijkbaar, dat men dit wilde doen. En dan is mijn vraag aan mijzelf en ook aan u, wat is nou de indruk die wij straks achterlaten? Misschien 25 jaar in dezelfde buurt gewoond. Misschien 50 jaar op hetzelfde dorp gewoond. Veel langer dan Jacob, want dat was maar 17 jaar. En welke indruk laat ik straks achter bij de kerkmensen, ja, ook bij de kerkmensen, maar ook bij de mensen uit de straat, ook in de omgeving, ook op het dorp, ook bij de Egyptenaars, bij wijze van spreken, als wij wegvallen. Is er dan ook verdriet in de kerk, ja, is er dan ook verdriet in de wereld? Blijkbaar heeft Jacob iets mogen uitstralen van de praktijk van de godzaligheid. Ze vereerde hem als een vorst. Hij krijgt een koninklijke begrafenis. We gaan naar onze tweede gedachte. Jozefs respect voor Jacobs wilsbeschikking. Wat is dat, een wilsbeschikking? Wel, dat is dat mensen gezegd hebben, zo wil ik het. Als ik er zelf niet meer ben, als ik het zelf niet meer kan regelen, zo wil ik het. Dat is een wilsbeschikking. En Jacob heeft zo'n wilsbeschikking afgegeven. Mensen doen dat nog. Zo'n wilsbeschikking, die kun je neerleggen bij de notaris. En als iemand dan gestorven is, dan staat er zwart op wit wat er moet gebeuren, hoe er met de bezittingen omgegaan moet worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De laatste wilsbeschikking. Gemeente, Jacob heeft het allemaal geregeld. Ik heb daar wel eens meer aandacht voor gevraagd. En ik wil het vanavond bij vernieuwing doen. Jacob heeft het geregeld. Eer dat hij ging sterven, heeft hij tegen Jozef gezegd, Jozef, zo wil ik het hebben. Beloof je dat, Jozef? Zo wil ik het hebben. Zo moet het gaan als ik er straks niet meer ben. Gemeente, er zijn veel mensen die denken daar nooit over na. En dan kan het zijn dat er na je sterven dingen gebeuren die je zelf nooit had gewild. En bovendien zadel je ook je kinderen vaak met hele grote problemen op. Want de ene zoon wil dit en de andere zoon wil dat en de dochter die denkt er nog anders over. En dan wordt er soms bij het regelen van de begrafenis al zoveel afgeruzied. Terwijl men dat allemaal had kunnen voorkomen als men tevoren de dingen onder ogen had gezien. En ik weet niet of we dan allemaal naar de notaris moeten. Er zijn ook hele eenvoudige boekjes waar je op kunt schrijven met je handtekening eronder. Zo wil ik het hebben. En dan moeten we weer oppassen dat we niet doorslaan. Je hebt mensen die schrijven alles op, zodat een dominee eigenlijk geen keus meer zou hebben waar hij over moet preken of wat er gezongen zou moeten worden, want alles werkelijk, alles is opgeschreven. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar wel dat wij mogen weten dat het op een eerbare wijze, zoals wij dat zelf gewild hadden, zou gebeuren. En dat was de wilsbeschikking van Jacob. En dat wist Jozef. Hij had het moeten zweren zelfs. Hij had er een eed op af moeten leggen. Want het was voor Jacob heel belangrijk. En dat is Jozef niet vergeten. En hij eert dat van zijn vader. Gemeente, laten wij dat ook doen. Als je ouders dat bepaald hebben. Misschien wil u dingen soms anders. Als je vader begraven wordt, je moeder. Maar handelt dan in de geest zoals zij dat gewenst zouden hebben. Dat getuigt van respect. En dat respect, dat zie je hier bij Jozef. Hij laat sturen naar Farao. Hij kan zelf niet naar Farao, want hij heeft inmiddels een baard. Dat was in die rouwperiode. Men schoor zich niet, men knipte zich niet. En dan mocht men ook zeker niet bij de koning komen. Zelfs de onderkoning mocht niet bij de koning komen. Dus wat doet hij? Hij vraagt aan zijn vertegenwoordigers om naar Farao te gaan. En hij zegt, mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende, zie ik sterf in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Hij citeert eigenlijk letterlijk, hij spreekt in de ik-vorm. Zo, precies zoals Jacob het tegen hem heeft verteld, zo vertelt hij het aan die gerechtsdienaren. En die moeten het aan Farao gaan vertellen. Jacob heeft het precies geregeld. Waar vroeg hij dan om? Hij vroeg om een begrafenis. Dat is heel belangrijk, hij heeft het vastgelegd. Hij wil begraven worden. Ik denk dat er wel eens mensen gecremeerd zijn, gemeente, die dat zelf nooit gewenst zouden hebben. Zult u erover denken? Jacob wilde begraven worden, niet verbrand, maar de Bijbel spreekt over een begrafenis. Want die begraving die staat in het teken van de wederopstanding. En dan is het opmerkelijk dat hij spreekt over het graf dat hij gegraven heeft. In de ik-vorm staat er dat ik mij gegraven heb. En dat is een beetje opvallend, want dat graf waar Jacob over sprak, dat was het graf van Abraham. En dat heeft Abraham gekocht van de zonen van Het, bij Hebron. Dat heeft Jacob niet gekocht, het is een familiegraf. En toch zegt Jacob dat hij dat gegraven heeft. Dus ik denk dat we het ons zo voor moeten stellen, Jacob is bij dat graf geweest. Jacob heeft ook dingen aan dat graf gedaan. Jacob heeft het ook gezien als zijn graf. Daar zou hij begraven worden. Hij heeft zijn voorbereidingen getroffen. Zoals mensen in de Bijbel dat zo vaak gedaan hebben. Denkt u maar aan Jozef van Arimathea. En dan zegt Jozef, laat mij optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide, trek op en begraaf uw vader, gelijk hij u heeft doen zweren. Het is opvallend dat Farao gelijk toestemming geeft. Want dat is nogal wat. Jozef is straks wekenlang weg. Die broers die zijn wekenlang weg. Er komt heel veel stilte liggen daar. Farao geeft gelijk toestemming. Die ontmoeting, jongens en meisjes, die is Farao denk ik nooit vergeten. Toen die oude man, 130 jaar oud zijnde, uit Kanaan bij hem kwam. En toen die sprak over zijn sterven. Ja, bij die eerste ontmoeting heeft Jacob het gehad over zijn sterven. Hij zegt, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. En ze hebben niet bereikt de jaren van mijn vaderen. Hij leefde bij zijn dood. Net als David. Maak mij mijn einde bekend en leer mij welke de mate mijner dagen zijn. Daar heeft Farao respect voor gehad. En Jozef krijgt toestemming om zijn vader te begraven. En dan staat er in het 7e vers, Jozef toog op om zijn vader te begraven en met hem togen Farao's knechten, de oudste van zijn huis en de oudste des lands van Egypte. Gemeente, het is een begrafenisstoet alsof er een farao begraven wordt. Allerlei dienaren van farao worden meegezonden. Hofdienaren, raadsheren, beveiligers, militairen, die rouwstoet moeten begeleiden op weg naar Kanaan. Waarom krijgt Jacob nou zo'n eervolle begrafenis? En waarom werkt Jozef daar nu zo aan mee? Zou Jacob dat wel gewild hebben? Jacob was toch een eenvoudig man. Zou Jacob dat wel gewild hebben? Eén ding moeten wij bedenken, gemeente. Dit gebeurt niet voor Jacob. Want Jacob merkt er niks meer van. Jacob hoort er niks meer van. Jacob ziet er niks meer van. Jacob verlangt nooit meer terug. Jacobs ziel is al lang in de hemel en niet meer in dat lichaam dat daar in die kist wordt meegevoerd. Maar u moet bedenken, die begrafenis, die is niet alleen voor degene die gestorven is, juist niet eigenlijk. Maar die begrafenis, die is meer voor de achterblijvenden. Die begrafenis is voor de familie. Die begrafenis is voor de Egyptenaren. God heeft hier een doel mee. Calvijn zegt, we hebben niet zozeer op de eer aan de doden bewezen te letten, als wel op het nut voor de levenden. De Heere wilde een heerlijk gedenkteken oprichten. Zijn begrafenis zou de hoop op de terugkeer naar Kanaan levendig moeten houden. Gemeente, als Gods kinderen een koninklijke begrafenis krijgen, dan is dat niet zozeer om hen te eren, maar dan is dat om te laten zien hoe gelukkig Gods volk is. Dan is dat om te laten zien wat het is als er verwachting mag zijn als iemand naar de hemel mocht gaan. De gedachtenis des rechtvaardigen zal immers tot zegen zijn. Wat is het goed om dat vandaag ook te bedenken. Het gaat niet om de overledenen. Maar het gaat veel meer over degene die bij de rouwplechtigheid zijn. Het gaat veel meer over degene die achtergebleven zijn. En het zou niet de eerste keer zijn als de Heere een begrafenis zou gebruiken om iemand jaloers te maken, om een nabestaande stil te zetten, om te laten zien dat er maar één volk gelukkig is op deze aarde. Daar gaat de hele familie, het ganse huis van Jozef, zijn broers, het huis zijn vaders, alleen de kleine kinderen en de schapen en de runderen, dus het kleinvee, dat laten ze thuis. Waarom? Wel, die zijn niet in staat om zo'n lange reis in zo'n korte tijd af te leggen. En de bedoeling is ook niet om daar in Kanaan te blijven. Het is nog de tijd daar niet voor, ze zullen weer terugkeren. Maar het is een massale begrafenis, zou je kunnen zeggen. Ze togen op, zo wagens als ruiters, een zeer zwaar heer. Dat betekent een hele grote menigte. Met een militaire escorte daarbij. Best een lange tocht. De meeste verklaarders denken dat zij niet de kortste weg genomen hebben. Maar de route zal niet geweest zijn langs Gaza door het land van de Filistijnen. Dat was de kortste weg terug. Waarom hebben ze die weg niet genomen? Wel, als je met zo'n begrafenis stoet door het land van de Filistijnen trekt, dan zal dat heel veel teweeg brengen. Dan geeft dat allerlei moeilijkheden en escalaties. Dat kunt u zich wel voorstellen. Nog altijd ook vandaag. U weet hoe gevoelig dat ligt. Tussen Israël en Gaza. En dat was in die tijd, was dat ook zo. Dus wat doet men? Men heeft de andere route genomen. En de andere route, dat is door de woestijn. En dan eigenlijk rondom de Dode Zee. En dat is ook toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Ze komen juist het beloofde land binnen, waar straks over een paar honderd jaar Jozua, het volk van Israël, het beloofde land zal binnenbrengen. Dus deze rouwstoet van het lichaam van Jacob is een profetie dat het volk van Israël straks uit Egypteland zal komen en via dezelfde route het land wat de Heere beloofd heeft zal binnenbrengen. Ik las ergens, het zijn de Kanaanieten of het zijn de Egyptenaren, nota bene, die de fakkel vooruit dragen, want ze zijn erbij. Ze blijven bij de Jordaan achter, ze gaan niet mee Kanaan binnen. Ze blijven bij de Jordaan achter, maar ze geleiden de rouwstoet tot aan de grens van Kanaan. Als een profetie, tot bemoediging voor die broers van Jozef en voor Jozef, dat het nageslacht straks het beloofde land zal binnengaan. Die begrafenis van Jacob, die is bedoeld om de verwachting levendig te houden. Dit moet de aandacht vragen, dit mag de aandacht vragen. Dit is een teken Gods dat de Heere bezig is om zijn belofte te vervullen. Het is heel aangrijpend. De Heere had gezegd tegen Jacob toen hij naar Egypteland ging. Jacob wist niet of het mocht, maar de Heere zegt tegen hem, ga maar Jacob, ga maar, trek maar op en ik zal u doen wederkeren. En hier keert Jacob weder. Hij weet het niet meer, maar zijn lichaam keert weder. En de Heere had er wat bij gezegd. De Heere had gezegd, en ik zal met u zijn. Dat is wat. Jacob is gestorven. En de Heere is bij die rouwstoet. De Heere begeleidt hem naar zijn laatste rustplaats. Daar gaat een sprake van uit. Iets onvergetelijks wat de kinderen Israëls in levende herinnering moeten houden. Straks als de verdrukking losbreekt, dan blijft dit een bemoedigend teken. Wij zullen wederkeren. Jacob is wedergekeerd. Zijn lichaam rust daar in die groeven. En zijn kinderen, zijn nageslacht, zullen straks wederkeren. Is mijn begrafenis straks, is uw begrafenis, is jouw begrafenis straks ook voor de nabestaanden, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je familie, ook zo'n levende gedachtenis? En dan gaat het niet om de eer aan de overledene gemeente. Dan gaat het niet erom dat wij geprezen worden. Maar wat zou het groot zijn als uit mijn begrafenis, als uit uw begrafenis, onze kinderen moed mogen krijgen. Dat er een volk is dat thuis komt. Voor wie het waar mag worden, we gaan het zingen, Psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 en daarvan het tweede en het 17e vers. Onze derde gedachte, Jozefs regeling van Jacobs rouwplechtigheid. Toen zij nu aan het plein van het Doornbos kwamen. Wat is dat voor een plaats, het plein van het Doornbos? Uit de oorspronkelijke woorden kunnen wij hier afleiden dat het gaat om een dorsvloer. Een dorsvloer die gelegen was in een omgeving vol met doornen. Bramenstruik of wat het ook geweest mogen zijn. Eigenlijk een hele symbolische plaats, vindt u niet? Doornstruiken, scherpe doornen. Dat doet denken aan de zondeval. Doornen en distelen zal het u voortbrengen. Jongens en meisjes, wat heeft Jacob ook veel van die doornen in zijn leven gehad. Van die doornen die hem gestoken hebben. Die hem verwond hebben, symbolisch bedoel ik dat. En dat was nu alles vanwege zijn zonde. Zijn naam was Jacob. Ja, Israël, dat was de naam die de Heere hem bij Pniel gegeven had. Maar zijn naam was Jacob. En dorsvloer. En wat gebeurt er op de dorsvloer? Daar wordt het kaf van het koren afgescheiden. En waarom heeft de Heere nou die doornen gebruikt in het leven van Jacob? Wel, omdat er zoveel kaf was wat hij kwijt moest. Er is geen koren zonder kaf. En er was ook in het leven van Jacob veel kaf. Bijvoorbeeld die voorliefde voor Rachel. En dat voortrekken van de kinderen van Rachel. Het was allemaal kaf. En zo is Jacob op de dorsvloer terechtgekomen. En als daar die kist staat, daar op die vlakke plaats, dan gaat er eigenlijk een prediking uit van wat er in het leven van Jacob heeft plaatsgevonden. Nu is het kaf weg. En nu wordt zijn lichaam straks in het beloofde land Kanaan gezaaid. Om straks gemaaid te mogen worden. Wat gezaaid wordt, dat is sterfelijk. Maar wat gezaaid wordt, dat is onverderfelijk. Dan is Jacob van Jacob verlost. Dan hoeft hij van zichzelf nooit meer last te krijgen. Dat wat straks geoogst mag worden, dat is volmaakt. En dan houden ze daar juist op die plaats rouwklagen. Een zeer zware rouwklagen van 7 dagen. En dat gaat gepaard met rouwgebruiken. Mensen horen het, mensen zien het. Mensen zien dat is een rouwplechtigheid. Daar is grote droefheid. En dat mag. Bedroefd zijn als je man gestorven is, dat mag. Bedroefd zijn als je vrouw gestorven is, dat mag. Dat is geen opstand. Maar er mag droefheid zijn vanwege het gemis dat er komt. Ook al heeft de overledene een goede ruil mogen doen. Hij heeft een hele grote plaats ingenomen. Zo zelfs dat die Kanaanieten zeggen, mensen, wat is dat dan? Wat horen we toch? Wat is daar gaande? Dit is niet normaal. Nee, dit is een zware rouw. Een zeer zware rouw van de Egyptenaren. Er ging een prediking van uit. Dat is niet verkeerd. Als er van onze rouwklacht een prediking uitgaat. Het mag gezien worden. Het mag zichtbaar worden in de rouwkleren. Het mag gemerkt worden aan de rouwgebruiken. Er gaat er sprake van uit, zelfs zo, dat die Kanaanieten noemen de naam van die plaats naar deze gebeurtenis. Ze noemen die plaats Abel Misraim. Dat betekent de rouw der Egyptenaars. Dus jongens en meisjes, als er later iemand langskomt, dan zeggen ze, dat is Abel, Misraim, waar komt die naam vandaan? Nou, hier is zo'n enorme begrafenis heeft hier plaatsgevonden, een rouwplechtigheid. Er is een hele grote gevallen in Egypte. De Heere wilde het in herinnering bewaren. Niet voor Jacob, maar voor zichzelf. Voor zijn naam, om te laten zien. En die Egyptenaars die begrepen er niks van natuurlijk. Waarom moest dat allemaal zo? Later is dat misschien nog wel eens teruggekomen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Jacob als een vreemdeling, als een schaapherder, heeft hij Kanaan verlaten. En hij wordt teruggebracht, gestorven, maar als een vorst, een koninklijke begrafenis. En dan wordt die begrafenis niet alleen door Jozef uitgevoerd, Jozef heeft het wel allemaal geregeld, maar dan staat er in vers 12, en zijn zonen deden hem gelijk hij hun geboden had. Het is wat. Die man die heeft zoveel verdriet van zijn kinderen gehad. Ik denk dat dat het grootste verdriet is wat Jacob in zijn leven heeft gehad. Door zijn eigen kinderen hem aangedaan. En waarom was dat verdriet het grootste verdriet? Omdat je kinderen, die liggen je zo na aan het hart. Kijk, als andere mensen iets doen, maar als je eigen kinderen op je hart trappen, bij wijze van spreken, dan doet dat dubbel zeer. Dat hele gezin van Jacob, dat heeft uit elkaar gelegen. Het was één grote puinhoop, ruzie onderling, hun broer verkocht. Jacob dacht dat hij geen kind meer over zou houden. Ben ik van kinderen beroofd, zo ben ik beroofd. En dan moet je eens kijken, nou is hij gestorven. En al zijn kinderen zijn erbij. En al zijn kinderen brengen hem naar het graf. Zijn gezin herenigt. En de Heere maakt zijn belofte waar. De Heere had gezegd, ik heb het al aangehaald. Ik zal met u aftrekken. En iets daarvan zien we hier ook. In de wederkeer van zijn gezin. De Heere is erbij. Het woord legt beslag. Er mag samen binding zijn. Want de zonen voeren hem in het land Kanaan. De Egyptenaars die blijven achter. In het laatste stukje niet meegegaan. Zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht heeft tot een erfbegrafenis van Efron de Hetiet tegenover Mamre. Wat een gedenkwaardige plaats. Die is er nog altijd in Hebron. En dan kunt u voorstellen hoe moeilijk dat voor de Joden is, dat nou juist Hebron ligt in wat de Joden noemen bezet gebied. Daar is het graf van 3 generaties. Daar is het graf van Abraham, Isaac, Jacob met hun vrouwen. In dat ene graf, Rachel ligt er niet bij, die ligt aan de kant van de weg. Maar in dat ene graf, daar liggen 6 mensen, lichamen van 6 mensen, die de Heere gevreesd hebben. Wat zal dat straks zijn, gemeente? Op die grote dag der dagen, als dat graf open zal gaan, als ze verrijzen zullen, Abraham, Isaac en Jacob, met Sarah, met Rebecca en met Lea. Als de bazuin klinken zal en de Heere zijn kerk thuis zal halen, wat zal dat zijn? Kun je wel eens over nadenken. Dominee Vergunst is aan de andere kant van de oceaan overleden, maar de ouderen onder ons die weten hoe zijn lichaam ook naar Nederland is gebracht, omdat hij in Rotterdam Centrum begraven wilde worden. Waar hij zoveel begrafenissen had geleid, zoveel kinderen van God naar het graf heeft gebracht. Er wordt wel eens gezegd daar, die begraafplaats, die is vet van Gods volk wat daar begraven ligt. Wat zal dat straks zijn, gemeente? Op die grote dag der dagen, dan zullen de familiegraven zijn, inderdaad, waar meerdere van Gods kinderen zijn. Dan zullen er begraafplaatsen zijn waar velen van Gods kinderen zijn. Hoe zal het met ons zijn? Als ons lichaam straks zal worden opgewekt, genade is geen erfgoed. Daar moest Jacob ook achter komen. Hij had er geen recht op. Het wordt alleen verkregen in de weg waarin er niks anders overblijft dan een arme zondaar in zichzelf. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn? Wat er tussen die broers allemaal gezegd is, dat weten we niet. Ze zijn teruggekeerd naar het land Egypte. Waarom? Het was Gods tijd nog niet. Het zou nog lang duren. Er kwam nog vervolging. Zeker. Maar de Heere maakt zijn belofte waar. Als het straks moeilijk wordt, dan weten ze daar in Hebron, daar is een graf. En dat graf, dat predikt ons dat de Heere zijn woord waar maakt. Gemeente, ik moet denken aan het graf van die meerdere van Jozef. Dat graf predikt ons dat de Heere zijn woord waar maakt. Dat graf is leeg. Het graf van Jacob is niet leeg, maar dat graf is leeg. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Kom herwaarts. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij is boven. En hij heeft, dat mag Gods kind weten, hij heeft ons vlees en ons bloed reeds daar gebracht. Als een teken, als een bemoedigend teken hier in de strijd, dat we daaraan zullen komen waar hij is, die leeft tot in der eeuwigheid. Amen.